me raakte in dit laatste nummer is dat ene zinnetje. U laat nooit alleen. U laat nooit alleen, u stapt nooit weg. En dat mogen we ook weten in deze tijd. En tegelijkertijd klonk er ook zo mooi in dat nummer. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. En misschien zijn dat wel de twee sleutels en belangrijke dingen om op te focussen en te kijken juist in deze tijd. Te weten dat anker, hij laat me nooit alleen. En tegelijkertijd die andere kant, maar laat mijn hart ook nooit koud zijn. Hou mijn hart vurig. Ik wil met u even een sprongetje maken terug in de tijd naar voor kerst. En in de aanloop voor kerst heb ik gesproken over de serie over helden. We need some heroes, we hebben helden nodig. En op een gegeven moment ben ik er ook bijgekomen dat ik zei, echte helden houden de standaard hoog. En met de standaard bedoelden we zoals een leger een standaard heeft en een mooi vaandel. En dat vaandel dat symboliseerde waar je bij hoorde, waar je voor stond en waar je voor ging. En dat de standaard hoog gaat niet over regels of wetten, maar gaat eigenlijk over omhoog houden in je leven waar je voor staat, waar je voor gaat en waar je vol van bent. En dat echte helden houden de standaard hoog. We zeiden ook in ons leven houden we altijd een banner omhoog, een standaard omhoog. Iets waar we voor staan, iets waar we voor gaan. En ik had het eigenlijk verdeeld in twee banners. En de eerste banner was in deze tijd zien we heel vaak it's all about me. Het gaat om mij en wat het mij toevoegt. En wat er voor mij goed is. En de andere standaard was Gods hart. En de Bijbel zegt dat we gemaakt zijn om God te weerspiegelen. En in ons leven kunnen we weerspiegelen wat we zelf willen. Het gaat om mij en ik moet er beter van worden. Of we kunnen gaan kiezen om te gaan weerspiegelen Gods hart. En dat is een uitdaging. Dat is niet een knip met de vingers en zegt, nou, nu voor mekaar. Maar dat is een uitdaging. Dat is voortdurend kijken van, hé, wat projecteer ik? En wat laat ik zien met mijn leven? Welke standaard wil ik omhoog houden? En de laatste keer voor de kerst heb ik toen gesproken als eerste over het verbond. De verbonden die we sluiten en hoe we die sluiten kunnen weerspiegelen. Het gaat over mij of ze kunnen Gods hart weerspiegelen wat zegt het gaat om die ander. Vandaag wil ik met u spreken over geven. En ook geven is iets wat in Gods hart is. En ik wil met u spreken over eigenlijk het onderwerp geven en wat is geven. En in deze tijd lijkt wel of we heel erg gefocust zijn dat als we iets geven, dan moet het een benefit hebben. Dan moet het iets terugbrengen. Dan moet het moet wel uiteindelijk aan mij iets bouwen. Als ik geef, moet er iets terugkomen. En als bedrijfseconoom ben ik meer dan ooit daarin opgevoed. Van als je ergens in investeert, dan moet er een rendement uitkomen. En dat rendement moet hoog genoeg zijn, want dan is het goed. Maar eigenlijk is dat een stukje van deze banner. Want het gaat dan niet om het geven. Het geven heeft een doel en dat doel ben ik. Doel is dat ik er beter van word. Dat is ook altijd het tricky als je bij producten, als je iets krijgt, er zit altijd iets achter. En ik weet nog, jaren geleden kwamen ze aan de deur met zo'n boekenabonnement. En dan werd er aangebeld en dan wilden ze zo'n soort boekenabonnement aansmitten of cd-abonnement. En ik weet nog dat er iemand, dat ik opendeed en iemand stond voor de deur en die gaf me cd en zei, deze is voor jou. En ik pakte die cd aan, dat is een goede marketingtruc, want als mensen iets in hun handen hebben, vinden ze het lastiger om het terug te geven en om nee te zeggen. En hij begon zijn hele verhaal over dat je lid kon worden en dan kon je cd's bestellen tegen korting, et cetera. Ik zeg, nou nee, bedankt, dat wil ik niet. En ik dacht, ik ga jou testen, ik hou gewoon die cd vast. Ik zeg, nou nee, bedankt, ik wil het niet. Dus ik wil de deur dicht doen en ik zie wat ongemakkelijkheid tegenover me. Ja, zegt hij, maar dan wil ik wel die cd terug. Ik zeg, ja, maar je opende net met, ik heb een cd voor je. Ik zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk, dank je wel. Ik zeg, maar je abonnement hoef ik niet. Nou, ik heb het niet heel lang gerekt, maar ik vond het wel even leuk voor het moment. Dus ik heb daarna die cd teruggegeven. Maar het symboliseert vaak wel op welke manier we iets geven, dat we willen dat er iets voor terugkomt. En we leven in een tijd, zei ik vorige keer al, van individualisme, waar het best eigenlijk heel hoog zijn. En we willen bewakers zijn van eigenlijk alles wat we hebben. We willen bewakers zijn van onze tijd, van onze geld, van onze inzet. En het is ons heel erg geleerd om voor jezelf op te komen. En er zit op zich niet iets slechts in. Want ik denk dat het niet goed is dat mensen over je grens heen gaan. Maar soms lijkt het wel alsof we er ook wel tralies omheen hebben gebouwd. En ook dat is denk ik niet helemaal goed. Want uiteindelijk onze resources, wat we gekregen hebben van God, heeft God gegeven om de ander ook weer mee te dienen. Weer van uit te delen. Dat is ook wat Jezus deed. En belangrijk is dat we leren dat als we iets geven, dat het niet als doel heeft dat het iets aan mij toevoegt, maar dat ik iets aan de ander toe mag voegen. Dat ik iets mag uitdelen. En dit is misschien ook wel waar Haggai over begon. In die tekst ga ik niet lezen. Maar en het thema van vandaag is echte helden kennen de kracht van geven. Maar Haggai zegt dan eigenlijk op een bijzondere manier, hij zegt, weet je wat er aan de hand is? Iedereen draaft voor zijn eigen huis en God zegt maar terwijl mijn huis verwoest ligt. En dan zegt God eigenlijk, hé, er is iets ingeslopen dat iedereen bezig is voor zijn eigen ding en aan het vergaren is en eigenlijk niet meer de kracht van het uitdelen kent. De kracht van voor iets anders gaan, voor iemand anders gaan, voor iets te betekenen. En in dit geval zet dat God in de context dat hij zegt, hé, ik ben eigenlijk ergens op de laatste plaats gekomen. En als er wat over is, krijg ik ook nog wat. En dat zien we in deze wereld ook gebeuren. Op deze moment is het, zeker nu in de lockdown, maar ook daarvoor, vrijwilligersorganisaties hadden de grootste moeite om mensen te vinden die mee wilden helpen. Want het levert niks op. En op een gegeven moment moet er dan van alles uit de kast gehaald worden om te zorgen dat mensen nog iets willen doen. Terwijl de gemeenschapszin vaak vroeger wat groter was. Om iets toe te voegen aan de gemeenschap in plaats van dat het iets toevoegt aan mij. Terwijl we allemaal, als we voor voetbal staan, ook heel graag dat kopje koffie bij de bar willen halen. Maar we het liefst er niet zelf willen staan om hem 's morgens vroeg klaar te maken. Dus we zien dat in de maatschappij, zien we dat ook vaak gebeuren. We zien dat ook soms gewoon in onze kerk. Als je een kerk en gemeente, als je een oproep doet, wie wil er helpen? Dan denken we heel vaak, oh, dat doet die ander wel. Die ander gaat wel. En dat het steeds moeilijker is, breed in deze maatschappij, om ook vrijwilligers te vinden. Nou, als het gaat over geven, mensen die volgens deze banner leven, geven ook. Alleen, het geven is gericht op mij. Wat is het grote verschil tussen geven, tussen deze twee banners? Hier is geven gericht op mij. En bij God is geven altijd gericht op de ander. Daar sta ik centraal. Ik wil er iets voor terug. En hier zegt God, de ander staat centraal. Het gaat om die ander. Het is onvoorwaardelijk wat ik geef. Ik wil heel duidelijk stellen, bij geven, als het goed is, gaat het niet om de waarde van wat je geeft, in menselijke maat uitgedrukt of in geld uitgedrukt, maar bij geven gaat het om het hart waarmee je geeft. Het gaat of je het doel hebt om in die ander iets te betekenen. Dat is waar het bij echt geven om gaat. Welk hart zit erachter? En dan maakt de waarde, maakt in die zin, maakt niet meer uit. En soms ook kerk of gemeente of geloof, is geven niet meer om het hart gegaan, maar is geven gegaan om de regel. Is gegeven om, als je dat doet, dan is het goed. En als je dat doet, is het goed. En als je maar heel veel doet, dan is het goed. En dan gaat het niet meer om geven, maar dan wordt er geëist. Dat is iets heel anders. Dan geef je niet, maar dan betaal je af. Omdat je van het gezeur als het ware af bent. En belangrijk is, God wil nooit dat geven gaat om een regel. Zelfs zegt de Bijbel ergens dat geven een vreugde is. Dat is alleen maar een vreugde als het hier begint. En geven wordt geen vreugde als er van buitenaf druk is dat je moet geven. Betekent wel dat je dus hier ergens met je hart aan de gang moet van op welke manier geef ik. Wat kan je dan geven? Nou, eigenlijk, je kan geven wat je hebt. Dat betekent je inzet, je betrokkenheid, je aandacht, je passie ergens voor, je talenten, je bezit, je liefde. Geven is breed. Het heeft met alles te maken van wie je bent. De ene blik van aandacht kan goud zijn in het leven van iemand, onbetaalbaar. Dus geven in de breedste zin van het woord heeft te maken met gerichtheid. Gerichtheid van je hart op mezelf of op de ander. Dat is uiteindelijk de kern van geven. We zijn gemaakt om God te weerspiegelen. En wat ik ontdek in God is dat God is een gevende God. Begrijp me goed, ik bedoel niet de God van overvloed die zorgt dat je die mooie auto krijgt en dat huis, et cetera. Dat is een vervormde blik, een vermenselijkte blik op geven. God is een gevende God als het gaat. Het allereerste wat God geeft is zijn eigen adem aan de mens. Het allereerste wat we van God ontvangen hebben is zijn eigen adem, levensadem. God wil leven geven aan de ander. En dat is een mooie gedachte als je daar over nadenkt. Wij zijn geschapen om God te weerspiegelen. En een van de dingen waarmee God kunnen weerspiegelen is om leven te geven aan de ander. En daar kan ik van alles voor inzetten. Dan kan het om talent, aandacht, compassie, geld, bezit, maakt niet uit. Maar het doel is om leven te geven aan die ander. Vond ik een hele mooie gedachte. God geeft zijn eigen adem. Vervolgens, God heeft het hele paradijs geschapen. En dan geeft hij dat hele paradijs wat hij gemaakt heeft. Waar ik geloof dat hij zijn best op gedaan heeft. Want zelfs God zegt van, hij zag dat het goed was. Dus hij had niet halfbakken wat gedaan. Had echt iets moois gemaakt. En dat hele paradijs, die hele aarde, geeft hij aan de mens. Geeft hij uit handen. Onvoorwaardelijk. En hij zegt vaak tegen iemand, hij is nu van jou. Jij mag er over heersen. Het is eigenlijk bizar dat God controle weggeeft over iets heel moois wat hij net gemaakt heeft. Terwijl hij, de alwetend God, ook weet dat het fout gaat. Dat is bijzonder. Dat crasht ergens in mijn gedachten. Dat zou ik namelijk zelf niet doen. Als ik wist dat iets fout gaat, iets wat mij kostbaar is, weggeven. En God geeft het weg. Het derde wat God begeeft. Dus God geeft zijn adem. God geeft eigenlijk bezit aan de mens. De hele aarde geeft hij aan de mens. Maar het derde wat ik God door de hele Bijbel zie geven, is betrokkenheid. Nergens neemt God afstand. Soms laat God het even met rust, maar altijd komt hij terug. En God geeft betrokkenheid, terwijl er voor hem niet zo heel veel terugkomt. Stel dat God zou leven bij deze banner. Dat is een beetje raar om over na te denken. Dan had hij nooit gedaan wat hij deed. Want voor God zat er niet zoveel in. Er kwam voor God niet zo heel veel terug. En toch, God geeft de hele Bijbel door. Dwars door de ontrouw van mensen. Dwars door de fouten van mensen. Geeft God zijn betrokkenheid aan mensen. Bijzonder om te zien. En wat me ook opvalt. God geeft nooit, of God geeft altijd onvoorwaardelijk. Wat bedoel ik daarmee? God geeft en daarna geeft hij de keus of de mens terugkomt. Dus zijn geven is een uitnodiging tot relatie, waardoor de mens terug kan komen en ook kan geven. Maar het is nooit de voorwaarde. Het is nooit dat God zegt, ik ga het je geven als jij eerst. God ging altijd eerst. En dat zien we als eerste al in zijn zoon. Want God gaf zijn zoon. En die hele bekende tekst is Johannes 3, vers 16. Zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is onvoorwaardelijk geven, want voor God kwam er nog helemaal niks terug op het moment dat hij gaf. Hij gaf zijn zoon gewoon al over. De Amplified Bijbel zegt, gave up. Hij gaf zijn zoon op. Echt over aan deze wereld. In de handen van deze wereld. En God stelt niet eerst regels. Zeg, ik wil hem sturen, maar dan moeten jullie wel goed met hem omgaan. En dan moet je eerst dit en dat en dat en dat. En als dan die voorwaarde voldaan is, dan wil ik geven en anders niet. God gaf zijn zoon aan de wereld hoe die toen gewoon was. Dat zegt iets over de kern van waarmee God geeft, onvoorwaardelijk. Zijn geven was wel een uitnodiging tot relatie. Een uitnodiging om terug te komen. Maar ook die keuze laat hij bij de mens. En vervolgens zien we dat ook Jezus begint met geven. Wij zouden door al zijn wonderen heen kunnen lopen. En nergens stelt Jezus voorwaarden. Ook nergens zegt Jezus, eerst moet je je bekeren, je leven reinigen en dan die dingen doen en dan ga ik bidden voor je. Dan ga ik je genezing geven. Het lijkt wel alsof Jezus soms amper informeerde bij mensen of het wel goed zat. Of ze hem wel mochten of wat, maar gewoon gaf. En daarna was het aan hen de keus om wel of niet achter hem aan te komen, met hem te leven. Maar hij gaf. Onvoorwaardelijk. En wij zijn gemaakt om het beeld van God, Gods hart te weerspiegelen. Dat is een uitdaging met elkaar. En ultiem geeft Jezus zijn leven. Wij denken vaak, hij is gekruisigd, hij is gepakt door de Romeinen. Maar hij zegt er zelf het volgende over. Johannes 10. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat laatste vond ik ook mooi. Dit gebod van mijn Vader heb ik ontvangen, is dat eigenlijk hij begint zijn Vader te weerspiegelen. Eigenlijk zegt hij ermee, zoals mijn Vader is, zo wil ik ook zijn. En zoals mijn Vader onvoorwaardelijk geeft, wil ik ook geven. Ik geef mijn leven. Het wordt me niet afgenomen. Ik ben niet onder druk gezet, wordt niet geëist. Ik geef het vrijwillig. Ik wil het geven. En wie het aanneemt, neemt het aan. En wie dat niet doet, doet het niet. Bijzonder is om te zien, als God een gevende God is en als Jezus gevend is, wat doet dat dan? Wat doet geven in de mensen waaraan zij geven? Als eerste zie ik dat iedere keer als God of als Jezus geeft, geeft het perspectief. Het geeft zicht op de toekomst. Het geven van het paradijs aan Adam en Eva geeft hen een doel in het leven. Zet hen vrij om hun talenten en wie ze zijn te gaan gebruiken. Het geeft ze perspectief. Het sterven van Jezus aan het kruis, het geven van zijn leven en opstaand uit de dood gaf jou en mij perspectief op een toekomst. Een toekomst met God, een leven met God, gered te zijn. Het geven van God geeft perspectief. Het geven van God zet iets vrij. Het zorgt dat er ruimte komt. Het brengt beweging. Het brengt mensen in beweging. Het geven van God brengt leven. Denk als eerste aan de levensadem in de mens. Maar ook Jezus gaf zijn leven zodat jij en ik leven zouden hebben. Dus het geven gaf leven. En wij zijn gemaakt om het beeld van God te weerspiegelen. En God zegt, hey, als je dit aspect uit mijn karakter, eigen het je toe. En als jij begint te geven op die manier, om mensen vrij te zetten, om leven te brengen, om perspectief te geven, dan weerspiegel je iets van mij in deze wereld. God wil dat we in ons geven niet gericht zijn op onszelf, maar eigenlijk datzelfde voor ogen hebben als hem. En dan kiest God een volk, Israël. En dan vind ik het apart wat God gaat doen. God begint dat volk te leren om te geven. Hoe doet hij dat? Nou, als eerste spreekt hij over hoe ze met de vreemdeling om moeten gaan. Over gastvrijheid. Over daar iets voor te betekenen. Maar ook zegt God op een gegeven moment, ik wil dat jullie een tabernakel bouwen. Is het nou echt zo dat God dacht, ik heb eigenlijk geen lekkere plek om te wonen? Ik zoek een huis. Zat God nou op die tabernakel te wachten? Dat hij zei, hè, dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar dat hij zei tegen de Heer Jezus en de Heilige Geest, nou, gelukkig wordt er nu een huis gebouwd, hebben wij ook een plekje. God wachtte niet op die tabernakel. Voor God was dat niet een bijzonder dat hij dacht, ik heb nu eindelijk ergens waar ik kan wonen. Maar waarom wel? Er gebeurde een aantal dingen rondom die tabernakel. Als eerste, er werd ingezameld. Mensen begonnen iets te geven en te offeren om God een plek te geven. Mensen begonnen bezittingen te geven, maar ook inzet te geven. Ze hadden een hele lijst met bouwers wie welk talent inzetten om wat dan ook te doen. Vervolgens beginnen ze daarna offers te brengen. Iets te geven van hun rijkdom, maar ook iets te geven van berouw als dingen fout waren. En te komen, tijd te geven door daar te zijn en eigenlijk God op de eerste plek te stellen. Ik denk dat het God helemaal niet om die tent ging. Ik kan me niet voorstellen. Het ging God om: welke plek krijg ik in jullie leven? Welke plek mag ik hebben? En ik denk, en theologisch er nog veel meer over te zeggen, maar ik zou even dat stukje geven. Ik denk dat een van de aspecten in dat hele stuk was dat God ook zijn volk wilde leren om te geven en hem op de eerste plek te zetten. Als je namelijk aan iets geeft, zeg je ook dat je iets van waarde vindt. Dat je iets belangrijk vindt. Je geeft vaak omdat je of ergens door geraakt wordt of iets erg vindt. Dus je wilt iets betekenen. Je vindt iets waardevol genoeg om iets van jou of tijd of inzet of geld te geven aan datgene. Geven geeft iets anders dus ook waarde. Geeft iets anders een plek. Daarna begint God in te stellen het principe van de eersteling en de tiende. En dat vinden we altijd lastig, omdat we daar met onze westerse blik naar kijken. En dat gaat over oogst, dieren, inzet, geld. Maar ook daar is, heeft God dat nodig? Heeft God in de hemel dat hij als een soort penningmeester zat, zei, nou, we komen net uit deze maand. Het is net genoeg. Ik bedoel, God was echt niet geïnteresseerd in of er genoeg goud was of niet genoeg goud of wat dan ook. Voor God had dat 0,0 waarde. Dus wat bezielt God, mag ik dat zo zeggen? Wat bezielt God om dat in te gaan stellen? Wat is zijn gedachte daarachter? Niet dat hij er rijker van werd. Hij bezat alles al. Alles is van hem. Het is voor hem in economische zin van nul waarde. En toch stelt God de eersteling en de tiende in. En Malachi spreekt daarover. En ik heb expres deze tekst gepakt, omdat die ook zo vaak misbruikt is. En daar zegt de Bijbel: stel mij maar op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed laat neerdalen. En gisteren hadden we het er nog even over hoe vaak deze tekst gebruikt is als een plus of een min. Als je het wel geeft, komt er zegen. En als je het niet geeft, komt er geen zegen. Dus kijk maar uit. Dan hebben we de term als de kaalvreter en et cetera. En het is een tekst waar denk ik soms meer angst en wet is ingekomen dan dat we het hart van God uit hebben begrepen. Want bedoelt God nou werkelijk een net ja of een net nee? Is dat nou wat God hier zegt? Ik denk dat God het hier heeft over het principe van een offer brengen. En een van de belangrijkste dingen van een offer brengen is dat hij niet geëist wordt, maar dat je hem wil brengen. Anders is het geen offer. Dat is de afbetaling. Een offer is dat er hier iets in je hart gebeurt waarmee je wil geven aan de ander. Maar tegelijkertijd zegt God, een offer betekent ook dat het je iets kost. Het gaat hier niet om een economisch principe, maar het gaat over een offer brengen. U bent belangrijk in mijn leven. Het mag mij iets kosten. Stel bijvoorbeeld, Margot is jarig. En ik ga een cadeau kopen. En toen de kinderen klein waren, nou, laten we ons even Veerle voorstellen. 7 jaar oud en die gaat een cadeautje kopen van haar zakgeld voor haar moeder. Dus die gaat naar het kruidvat en koopt daar een doucheschuim van het kruidvatmerk. Is goed, toch? En die pakt dat in en die brengt dat. Denkt u dat Margot er blij mee is? Ja, want wat ze voelt is, mijn dochter van 7 heeft een offer gebracht. Dit heeft haar iets gekost. Ze heeft er moeite voor gedaan en het is super. Stel nou dat ik met mijn cadeau aankom. En ik heb precies hetzelfde kruidvat, doucheschuimpje ingepakt. Zeg, go, alsjeblieft, dit is je cadeau. Is ze er blij mee? Ik denk dat ze zou zeggen, man, je hebt je er wel makkelijk van afgemaakt. Dit had wel anders gekund. Dit is raar. Snapt u het verschil over wat gaat over offer brengen? En God zegt eigenlijk, wat ik wil, welke plek heb ik in je leven? Kost het je wat of maak je je er makkelijk vanaf? Nog even. En dus het gaat niet over waarde van geld. En Jezus laat dat trouwens heel mooi zien met de fariseeën en de penning van de weduwe. Dat hij zegt, mensen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om, waarmee breng je het? En je kan iets brengen, zeg, stel dat er zo meteen is er het moment dat je offer mag brengen. En de een die zegt, nou, ik doe 2 euro, ben ik er vanaf. En dat heeft niets met offer te maken. En de ander zegt, man, ik wil dat geven en dat is wat ik kan doen. En ik wil erin bijdragen en het heeft enorm veel waarde. Wat ik ermee wil zeggen is dat wat wij soms als economisch principe lezen, heeft God bedoeld als iets relationeels, welke plek heb ik in je leven? Welke waarde heb ik in je leven? En op welke manier geef je daarin? Weet u, en dit is soms zo'n lastig onderwerp waarover gesproken is, de tiende, en we hebben daar vaak in de kerk een wet van gemaakt. En het lastige is met dat onderwerp, eigenlijk wat God met deze tekst zegt, is hij wil ons testen, mag het je iets kosten? God zit echt niet als een penningmeester in de hemel. Nou, het was net geen 10%. Of net wel. Of die is beter of meer. God kijkt niet economisch ernaar. God kijkt, mag ik je gewoon iets kosten? En let wel, in de Bijbel hier gaat het niet alleen over geld, maar ook over inzet, ook over oogst, ook over gastvrijheid, et cetera. Dat God zegt, hey, mag het je iets kosten of maak je er makkelijk vanaf? En dan heeft de Bijbel het ook nog over de eersteling. En dan zegt de Bijbel in Deuteronomium, en wanneer u in het land komt dat de Heer uw God als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt, van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land, dat de Heer uw God u geeft, en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. De eersteling. Dat betekende dat het eerste stukje gaf je aan God. Wat wordt daar nou mee bedoeld met de eersteling? Ik ga u een voorbeeld geven. Gisteren aten Seth en Naomi bij ons. Dus die komen bij ons aan tafel, die gaan zitten. En moet u even voorstellen, zetten we het eten op tafel. En dan staat er heerlijke, want ik vond het lekker in ieder geval. Staat er vlees op tafel en rijst en groenten op tafel. En we gaan zitten en moet u het volgende plaatje voorstellen. We gaan zitten en ik pak de lepel en ik schep eerst mijn eigen bord helemaal vol met vlees. Vervolgens pak ik mijn grote bord en schep ik helemaal vol. En dan liggen er nog een paar restjes in de schaal en zeg ik tegen Seth en Naomi, willen jullie ook wat? Neem ook wat. Iedereen zou zeggen, dit is asociaal. Dat kan je niet maken. Dat doe je niet. Wat je daarmee doet, is je schoffeert degene die aan de andere kant van de tafel zit. Je scheept ze af met wat er nog over is. Ik heb toevallig nog wat over, maar ik heb gezorgd dat ik eerst zelf helemaal vol zit. Ik ben voorzien. Nou, er is nog wat over. Seth, je kan nog een beetje vlees nemen, een beetje rijst. En voor Naomi is er ook nog wat. En daar moeten jullie mee doen. Maar wij zitten vol. Dit is waar God het over heeft als het over de eersteling gaat. Dat God eigenlijk zegt, hey, welke verhouding wil je tussen jou en mij? En ben ik de God die krijgt wat er over is? Of ben ik, ja, zoals de gast aan je tafel waar je zegt van, man, weet je wel, jullie zijn de gast, neem eerst wat je neemt. Ik vond, wij aten wel eens bij de zigeuners in Roemenië. En zij zetten het beste voor, waardoor ik me soms beschaamd voelde. En mijn goeie ervoerde dat ook. Dan werden we uitgenodigd om ergens te eten. En zij zetten het beste voor, want wij waren gasten. En we kregen eten terwijl mensen zelf honger hadden. En ik kon het soms zelf bijna niet door mijn keel krijgen. Niet omdat het niet lekker was, maar omdat je wist, dit zijn mensen die bijna meer voorzetten dan ze zich kunnen veroorloven. En dit is het principe wat God bedoelt, zegt, hey, op welke plek sta ik voor je? Van alles wat je hebt, krijg ik aan het eind van de maand wat over is van je tijd, wat over is van je passie? Kom ik ergens als er een gaatje is dat je nog even tijd met mij doorbrengt? Of als er aan het eind van de maand over is van je rijkdom, denk je dan, nou ja, er kan nog ook nog wel iets naar God toe? Of ben ik de eersteling? ben ik de gast aan je tafel. En het is zo belangrijk dat we leren naar deze principes vanuit relatie te kijken in plaats vanuit economie. Want economie gaan we het meten in geld, in een plus of min. Maar God kijkt vanuit relatie, welke plek heb ik in je leven? En als ik dat principe uitleg aan de hand van het eten van Seth en Naomi bij ons, zegt iedereen, nou logisch. Maar God eet elke dag bij je. En welke plek heeft hij in je leven? Dat is wat volgens mij, mag er anders over denken, maar bedoeld is met de eersteling. En dan wordt je geven anders. Dan wordt geven niet iets van, oh, maar ik moet die 10% geven, want dat staat er, zoals we die wet vaak gebruikt hebben. Of ik moet dit, of ik moet dat, of ik moet dienen in de gemeente, ik moet iets doen in de gemeente. Dan wordt het allemaal afbetaling. Maar vanuit relatie kijkt God naar je en ga je vanuit je hart iets doen. Wat zegt Jezus over geven? Jezus zegt, en dan klinkt die tekst toch weer een beetje raar als je hem vanuit economisch principe leest. Want Jezus zegt, geef en dan zal je gegeven worden een goede, stevige, aangedrukte, goede, geschudde en overvolle maat. En zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Als je dit als bedrijfseconoom leest, denk je, dat is een goede investering. Ik geef en dat komt terug. Maar dat kan niet dat Jezus op die manier bedoeld heeft. En ik denk ook dat God opnieuw zegt, lees hem nou niet als econoom, maar lees hem vanuit relatie. Weet je, en dan is het een goddelijk principe, vrijgevigheid zet vrijgevigheid vrij. Vrijgevigheid doet ook iets in jezelf en geeft ruimte. Het gaat over relatie. Dat als ik geef, gebeurt er ook iets tussen mij en die ander. En ontstaat er iets. Ik ben, moet ik heel eerlijk zeggen, van mezelf niet zo verschrikkelijk vrijgevig. Dat zit niet zo in mijn aard. En ik heb dat echt moeten leren van mijn go. Mijn go is heel vrijgevig. Die vindt het heel leuk om voor mensen dingen te kopen, te maken. Of iets in elkaar te zetten. Of een pakketje te maken. Of dat rond te brengen. Dat is echt iets, dat is haar taal waarmee ze geeft. Waarmee ik merk dat ze ook vaak veel vrijzet in mensen. En veel doet in mensen. En dat is haar taak. Haar taal. Sorry, laat ik het goed zeggen. Dat is haar taal en daar gebeurt iets mee. En ik merk dat ik daar soms jaloers op ben. Want als ik heel eerlijk ben, voel ik dat nooit zo in mijn hart. Daar ben ik toch iets te veel econoom voor dan op een of andere manier. En ik wil daarin, gelukkig ben ik daar al wat ingeschaafd. En nog steeds meer ingeschaafd worden. Want ik zie dat er een kracht zit. En iets relationeels wat je vrijzet op het moment dat je begint te geven. En ik merk ook, zij wordt al helemaal enthousiast als ze het aan het maken is. Zij heeft niet alleen vreugde dat iemand anders het ontvangt, maar gewoon het bedenken, het maken. Dus hij doet ook iets in haar eigen innerlijk. En is dat misschien wat Jezus bedoelde? Dat van, hey, als je in dat principe komt van geven, iets betekenen voor de ander, word je zelf vanzelf gezegend. Betekent niet een economisch principe, ik stop er een tientje in en er komt 15 euro terug. Nee, ik word gewoon gezegend. Er gebeurt iets in mij als ik iets beteken voor die ander. We zien het ook in de eerste gemeente. In de eerste gemeente wil ik niet zozeer hebben als eerste over geld. Maar wat wordt er eerst gezegd? Laat ons uitzien naar mensen die zorgen voor de weduwe en wezen. Hey, wie wil er geven zijn tijd en zijn inzet om iets te betekenen voor de ander? En zien we ook dat mensen in actie komen om iets te betekenen voor de ander. Over de grenzen van hun eigen gezin of hun eigen wereldje heen kijken. En het hart van God pakken. En een gemeente worden die uitdelen in compassie. Die uitdelen in zorg voor elkaar, maar ook zorg voor daarbuiten. Over de grenzen heen kijken. En daarmee doen wat Jezus deed. Tegelijkertijd zie ik ook dat ze gewoon brachten van hun rijkdom. Dat het een gewoonte en goed was om iets te brengen om het werk weer met elkaar te doen. Dus het gaat hand in hand met elkaar. En ik wil met u een stukje lezen wat daarover gaat. En daar staat boven in 2 Korinthe 9 de collecte voor Jeruzalem. En ik vind het mooi hoe Paulus daar eigenlijk alle stukjes verbindt. En hij zegt daar vanaf vers 1, en ik scroll er een beetje doorheen, maar er staat er, want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is en uw ijver heeft velen ontstoken. Hier bemoedigt hij ongelooflijk met wat zij geven. Hij heeft het over jullie geven dienstbetoon. Je geeft bereidwilligheid. Je hebt ijver met elkaar. Dat is wat jullie geven. Wat een mooie gemeente. Wat een mooie gemeente die over de grenzen van hun eigen leven kijkt. Maar iets betekent ook voor die ander. En dan gaat hij verder in vers 5. En ik acht het dus nodig, broeders, aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid. Dat is een aparte tekst, hè, als je erover nadenkt. En wat Paulus hier zegt, hij keert terug naar hoe we met Gods hart kunnen geven. Hij zegt, in alles wat je geeft, is het eigenlijk belangrijk dat je geeft als een zegen. En een zegen betekent dat ik iets voor die ander wil betekenen. Het is hier in mijn hart begonnen in plaats van andersom. In plaats van, er is iets nodig, dus ik moet geven. En heel mooi legt Paulus hier uit hoe geven in het koninkrijk van God werkt. Het begint hier. Ik wil dat je geeft als een zegen. En nogmaals, hij heeft het ook hiervoor, niet alleen over geld, maar ook over tijd, over inzet, over oog hebben voor de wereld om je heen. Terwijl deze banner ons leert om in dit leven vooral oog te hebben voor ons eigen leven. En dan gaat hij verder. En ik zeg dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Opnieuw, niet lezen als een economisch principe, niet als een voorspoedsprincipe, maar als een relationeel principe. Van hé, als ik zegen, dan word ik ook gezegend, want het doet iets dat ik van betekenis ben voor de ander. Dat ik iets wat mag betekenen. En dat, hij is al bang dat dit verkeerd valt, want mensen waren niet anders dan toen. Dus gaat hij ook even verder en zegt hij, want laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. En heel vaak hebben mensen hier, of ik ga even verder lezen, niet met tegenzin of dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En heel vaak wordt dit als een soort van ja, Maleachi met de tiende geven, deze staan tegenover elkaar. Behalve als je het leest vanuit relatie, dan bedoelen ze namelijk precies hetzelfde. Ik wil dat je vanuit je hart iets geeft. Iets waar je door geraakt bent. Iets waar je je mee wil verbinden. Niet met tegenzin of dwang of overgehaald, maar vanuit je hart. Weet je, als je iets voor iemand doet. Iemand vraagt je om te helpen met verhuizen. En je hebt er geen zin in. En je komt met zo'n gezicht aan die ochtend. Want ja, je vond dat je geen nee kon zeggen. Je komt eraan en nou, vind je het erg om het te komen? Nee, ik vind het niet erg. Weet je wel? Terwijl heel jouw non-verbale communicatie zegt, hier gaat mijn zaterdag ongeveer. Brengt het iets van relatie teweeg? Brengt het iets van zegen teweeg? Helemaal niets. Heb je gegeven? Ja. Maar het weerspiegelt niet het hart van God. Dan was het eerlijker geweest, en ook dat moeten we soms leren, om te zeggen, hey, hoe vervelend ik het ook vind, deze zaterdag komt me niet uit. Ik kan echt niet. Ik wil je graag op een andere manier, een andere keer helpen. Dat kan veel meer zegen geven dan vanuit dwang bij wijze van spreken wel iets doen. En dat werkt in elk principe of op elk punt van ons leven. En dan zegt hij, en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Dat vind ik zo mooi. God heeft het dus niet over die auto die gaat komen, of dat huis, of dat je dan dat er allerlei dingen gezegend zullen worden. Hij zegt, ik kan het tot zegen maken in je. En God is altijd eerst geïnteresseerd in ons hart en in niets anders. Die uiterlijke dingen zijn voor ons heel belangrijk, maar voor God is dat helemaal niet zo spannend. God is geïnteresseerd in je hart. En zodat wanneer u in alles altijd, zo, blijf even hangen. Wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in goed werk. Dus dat God ook zegt, ik ga voorzien. En ik heb dat wel eens eerder verteld, maar God heeft in ons huwelijk altijd voor gekozen om te willen geven. Om altijd te willen betekenen. En ik bewonder bij haar, ze heeft dat altijd uit haar hart gedaan. En vanaf het moment dat wij trouwden, zei ze ook, we hadden het echt arm. Wij gingen soms eten bij mensen omdat we geld hadden. Dan belden we mijn schoonmoeder op, zeggen, kunnen we komen eten? Want er was gewoon even niks meer. Maar één principe stond voor haar. Ze zegt, ik wil elke maand gewoon aan de gemeente geven. En ik wil dat doen op het moment dat mijn salaris binnenkomt. Want er is nooit wat over aan het eind. En dat verandert ook niet als we niet geven. Dus, en ik vond het mooi, ik heb het nooit in haar gevoeld als een regel of een angst of wat dan ook. Maar zij werd daar echt blij van, ik minder. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik minder. Maar ze heeft me dat echt geleerd, omdat ze heeft er ook vreugde in. En dat is het principe waar het om gaat. En we hebben ook gezien dat we altijd genoeg hadden. Altijd. Ik zeg niet dat we overvloedig altijd hadden, maar er was altijd genoeg. En soms moesten we ook creatief zijn met elkaar. Maar zelfs dat deed ze met vreugde. Dan zei ze niet, nou, balen dat we nou gegeven hebben aan het begin van de maand. Was nu wel lekker uitgekomen. Dat kwam nooit terug. Was altijd, nee, maar het komt goed. Ik heb daar echt van geleerd, want nogmaals, dat zit niet in mijn aard. Dus dat is een stukje beeld van God wat me gewoon in mij heeft moeten zetten en heeft aan moeten zetten. En dan gaat de Bijbel verder in vers 11. Zo zult gij in alles rijk worden. Nogmaals, niet lezen als economisch principe. Dus niet van, oh, dit is de sleutel naar dat zwembad in de tuin. Dat zegt God helemaal niet. In alles rijk, God heeft het altijd over hier. Als mens rijk zijn. Echt, eurotjes stellen niks voor God. Daar heeft God niks mee. Auto's heeft hij ook helemaal niks mee. God, als het God over rijkdom spreekt, spreekt hij over rijkdom als mens. Als mens rijk, staan, gedragen zijn, weten dat God in je leeft. Zo zult gij in alles rijk worden. In staat tot vrijgevigheid, hart van God, te delen. Die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst, en dit is een belangrijke zin. Het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heilige aan. Maar is ook een overvloedige bron van dankzeggingen aan God. Paulus zegt dus eigenlijk over die collecte van jongens, je kunt daarnaar kijken van er is geld nodig, maar dat zou echt beperkt zijn. Zie het ook als een dankzegging aan God. Durf op die manier te kijken. Daarom heb ik soms wel hekel aan het woord collecte en vind ik vaak het woord offer wel mooi. Want in diepste zin zou dat ons als eerste moeten raken. Van ik wil gewoon iets aan God geven. In plaats van welke plussen en minnen zijn er. Ik wil iets aan God geven. Want en staat er ook. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En ik vond het mooi hoe Paulus niet kort door de bocht gaat over dit onderwerp, maar tijd neemt om uit te leggen wat het hart van God in geven is. En ik denk dat we als kerken en gemeenten soms de fout hebben gemaakt door hier een soort wet van te maken. Ook een wet waarin je gezegend, waar de zegen of de vloek zal zijn. En waardoor we veel meer in angst kwamen. En eigenlijk de kern van waar het bij God om gaat, missen. En dit gaat niet alleen over geld, maar we hebben dit soms ook gedaan over en je moet iets doen en je moet je tijd geven en je moet je plekken innemen in de gemeente. En dat is waar, maar we mogen het nooit gebruiken als een soort principe om zegen of vloek vrij te zetten. Want daar gaat het helemaal niet over. En daarom vond ik het belangrijk om ook over dit onderwerp te spreken. Laten we gevend zijn. Nogmaals, ik heb het niet over geven. Je kan alleen geven wat je hebt. De Bijbel spreekt over niet over dat je kan geven wat je niet hebt. Dat betekent dat geven ook voor iedereen een andere maat is. En voor de een is geven dat je misschien één keer in de maand is ergens iets kan helpen of iemand kan bellen of een kaartje kan sturen en daarmee geeft van je tijd omdat dat past in jou. En voor de ander heeft misschien meer dan genoeg tijd en kan 4 dagen geven en van alles doen. En voor God zit er geen enkel waardeverschil in. Voor God zit het waardeverschil in het hart waarmee je het geeft. Of het een offer is, of het je iets kost, of het een eersteling is, of dat het restje is. Dat is waar God naar kijkt. Dus ik hoop ook echt dat u me niet verkeerd begrijpt. Want anders zouden we opnieuw in de wet komen en dat is niet de bedoeling. Maar ik denk wel dat de wereld enorm veel behoefte heeft aan dit gevende hart van God. Om te zien door jou en mijn leven heen dat principe van geven. Geven opent iets voor de ander en maakt jou als mens uiteindelijk rijk. Doet iets in jou als mens. En laten we met elkaar een gevend hart hebben. Jezus gaf zijn leven, God gaf zijn zoon. En wij mogen als gemeente, als christenen ook geven in die zin aan deze wereld. Dit is iets om over na te denken, om te kauwen. En ik wil graag het team alvast uitnodigen om naar voren te komen. En ik wil gewoon een moment samen met u bidden. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u alles gaf. Niet eens wetend bij wijze van spreken, geen voorwaarden scheppend of mensen zouden ingaan op de uitnodiging of niet. Maar u gaf gewoon uw leven en u deed het en u gaf uzelf over. Heere God, ik wil u zo danken dat u gaf uw adem. U gaf leven aan de mens. Door uw adem in het paradijs. Maar ook door Jezus zelf aan het kruis van Golgotha gaf u leven aan de mens. Heer, en ik bid dat we levenbrengers zullen zijn. Ik bid dat we gevers zullen zijn. Niet volgens it's all about me, maar volgens het hart van God. Heer, ik bid dat we vrijgevig zullen zijn binnen de ruimte die we zelf hebben. Heer, om met vreugde te kunnen geven van onze tijd, van onze inzet, van onze compassie, van onze aandacht, maar ook van onze financiën. Heer, ik bid dat we zullen beseffen, Heer, dat u als gast aan tafel zit en u het beste willen geven in plaats van de restjes. Heer, misschien prikkelt dit wel bij sommige mensen. En is dit lastig. Heer, in de Heilige Geest, ik bid, Heer, dat u elk woord goed binnenbrengt om gewoon te onderzoeken in ons eigen hart. Op welke manier geef ik? Heer, dat u aanspreekt. Nooit veroordelend, maar uitnodigend om in die relatie als het ware ook daar te komen. Heer Jezus, en zo bid ik dat u op dit moment ook gewoon levens aanraakt, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.